Tot zover Oude Veense Herinneringen in Veenendaal Toen.
104.9
Stilok Radio, de christelijke lokale omroep Veenendaal. Dit is Meditatief Moment. Nadenken over de betekenis van een Bijbelgedeelte.
Op het Nationaal Ereveld te Loenen, bij Apeldoorn, zijn bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. Het gaat om militairen, maar ook burgers die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals bijvoorbeeld in voormalig Nederlands-Indië. Ook zijn er Nederlandse militairen begraven die later tijdens vredesmissies om het leven zijn gekomen. Van velen, de meesten eigenlijk, weten we wanneer ze geboren zijn en wanneer ze stierven. En, het allerbelangrijkste, we weten wie het is. We weten de naam van het slachtoffer. Van 103 doden die daar op het Nationaal Ereveld liggen, weten we niets. Geen data, geen naam. Het zijn en figuren. En staat voor nomen nescio en dat betekent ik weet de naam niet. De bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht gaat de komende tijd de graven van die 103 NN-figuren openen. Dat gebeurt met 8 tot 10 graven tegelijk. En het onderzoek neemt misschien wel jaren in beslag. Maar waarom? Waarom wordt dat nou gedaan? Een belangrijke woordvoerder van de Koninklijke Landmacht daarover. Dit is misschien wel de laatste kans om deze oorlogsslachtoffers hun naam terug te geven. Dat is prachtig verwoord door die woordvoerder aan een onbekende man of vrouw de naam teruggeven. En met de naam geef je de identiteit terug. En zullen nabestaanden opgelucht gaan reageren. Dat is mijn vader. Dat is mijn opa. Dat is mijn broer. Eindelijk gevonden. We gaan van die woordvoerder van de Koninklijke Landmacht naar de profeet Jesaja. Een grote stap, zegt u? Wow, valt wel mee hoor. Sommige onderwerpen zijn tijdloos. Ik citeer de profeet Jesaja. Welnu, dit zegt de Heere die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Dit is een Bijbeltekst en die slaat op het volk Israël, Gods oogappel. Vooral dit stukje van deze tekst uit Jesaja 43, vers 1, komt zeer warm over. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Kijk, als jij, Annabel, bij je naam wordt geroepen, doet dat warm aan. De ene leraar zegt bijvoorbeeld tegen jou: hé, hey, jij daar met die paardenstaart en dat roze truitje, let je ook even op? De andere leraar zegt tegen je: Annabel, let je ook even op? Of jij, Annabel, nu bij leraar 2 gaat opletten, weet ik niet, maar je voelt je wel aangesproken. Je bent met name genoemd. En verontwaardigd zeg je misschien wat tegen je vriendin over die eerste leraar. Zeg, kom nou, ik ben geen paardenstaart plus roze trui. Laat hij in zijn leerlingenlijst kijken. Mijn naam is Annabel. In deze aflevering van Meditatief Moment gaan we eens kijken naar Bijbelse figuren die toch niet bij namen genoemd worden, maar wel uiterst belangrijk zijn. Het zijn, net als die 103 oorlogsslachtoffers op het ereveld van Loenen, en figuren. We gaan dus kijken naar naamloze Bijbelse figuren. Maar eerst luisteren we even naar een stukje muziek. Für Elise van Ludwig van Beethoven. U hoorde Für Elise van de componist Ludwig van Beethoven. Over namen gesproken. We weten dus de naam van de componist, Ludwig. En we weten voor wie hij componeerde. Voor Elise. En nu naamloze Bijbelse figuren. De gevangene Paulus werd uit de Romeinse kazerne gehaald en moest terechtstaan voor een Joodse rechtbank te Jeruzalem. Het kwam niet tot een veroordeling, want de Joden onderling begonnen hevig ruzie te maken. Die ruzie werd zo bedreigend dat een Romeinse generaal die toezicht hield, Israël was in die tijd een Romeinse provincie, besloot in te grijpen. We lezen in de Bijbel: toen de oneenigheid nog toenam, vreesde de generaal dat Paulus door de leden van de rechtbank verscheurd zou worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. De volgende dag was de onderlinge ruzie vergeten. Zij die gisteren nog ruzie maakten, maakten nu samen een moordplan. En wel dit plan. Wij bieden de generaal onze excuses aan over het gebeuren gisteren. En dan vragen we hem om Paulus alsnog te mogen berechten. Maar als hij naar de rechtszaal wordt vervoerd, doden we hem. Het neefje van Paulus, die in Jeruzalem woonde, hoorde van dit moordplan. Hebben ze hem over het hoofd gezien, terwijl ze druk met elkaar aan het praten waren? Stond hij achter een boom af te luisteren? We weten het niet. Het neefje ging met het verhaal naar oom Paulus. En die stuurde hem door naar de generaal. En die geloofde het verhaal. Direct werd Paulus, onder zware bewaking, afgevoerd naar Caesarea, zo'n 100 kilometer van Jeruzalem vandaan. Toen de samenzweerders om Paulus vroegen, kon de generaal naar waarheid zeggen dat Paulus zich niet meer in Jeruzalem bevond. Ik zie de situatie voor me. Ach, dat is nou jammer, mijn heren. Een klein glimlachje om de mond van de generaal. Maar de heer Paulus is zojuist afgevoerd naar mijn collega te Caesarea. Dankzij dat neefje ontsnapte de grote zendeling Paulus, die ontzettend veel voor de verspreiding van het christendom betekend heeft, aan een moordaanslag. En wat is de naam van die neef? Hij deed uiterst belangrijk werk. Hij was van onschatbare waarde, maar zijn naam weten we niet. Het is een Bijbelse NN'er. U hoort nu het wiegelied van de componist Johannes Brahms. Dat was het wiegelied van Brahms. De schatrijke en onberispelijke Job kreeg de ene Jobstijding na de andere te horen. De persoon Job hoef ik bij u, of u nou Bijbelkenner bent of niet, niet aan te kondigen. Iedereen kent zijn naam. En iedereen, Bijbelkenner of niet, weet wat een Jobstijding is. Zoals gezegd, Job kreeg de ene Jobstijding na de andere te horen. De ene boodschapper van het slechte bericht was nauwelijks uitgepraat, of de ander diende zich aan. Meneer, al uw runderen en ezelinnen zijn geroofd, en de knechten die ze leiden zijn gedood door de rovers. Meneer, al uw schapen en geiten met hun begeleiders zijn gedood door de bliksem. Meneer, al uw kamelen zijn geroofd en de knechten die ze leiden zijn gedood. Meneer, een woestijnstorm, een sirocco, verwoestte het huis waar uw kinderen zaten te eten en te drinken. Helaas zijn ze allen gestorven. De reactie van de door verdriet verpletterde en in zak en as zittende Job is nauwelijks te bevatten. Hij zei: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Toen Job later ernstig ziek werd, ook dat nog, reageerde zijn vrouw zo: waarom blijf jij zo onberispelijk? Man, vervloek God toch en sterf. Ik weet niet hoe zo'n reactie bij u overkomt, maar bij mij komt hij keihard over. Hard, hard en liefdeloos. Man, maak er een eind aan. Dit is toch geen leven meer? Job reageerde nogal pittig op de reactie van zijn vrouw. Hij zei: je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we. Let op dat we. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we. Let op dat we. Zouden we het kwade niet aanvaarden? En hoe heette nou die vrouw van Job? Wat was haar naam? Later kwamen er vrienden van Job bij hem zitten praten. Nou, vrienden, ze waren niet altijd erg begripvol. Zie het Bijbelboek Job. Met Jobs geduld heeft Job moeten luisteren naar de ellenlange aanklachten van zijn vier vrienden. Deze ellende overkomt jou niet zomaar, vriend. Je zult vast wel gezondigd hebben. Geef dat nou maar gewoon toe. Wat vindt u bijvoorbeeld van deze tekst, uitgesproken door vriend Bildad? Hij zegt: kan papyrus gedijen buiten het moeras? Komt riet tot wasdom zonder water? Nog in de knop, te vroeg voor de oogst, verdort het en droogt uit, eerder dan het oevergras. Dat is het lot van hem die God vergeet, de hoop van trouwelozen gaat verloren. wat zegt die Bildad dat toch poëtisch. Maar op zijn Hollands gezegd staat hij gewoon zo. Die kun je in je zak steken, Job. De namen van die andere drie vrienden zijn Elifas, Sofar en Elihu. Maar de naam van Jobs echtgenoten weten we niet. Is dat veelzeggend? Veelbetekenend? Is dat uit te leggen? Was het een soort straf? Je was en blijft een NN'er na die liefdeloze opmerking tegen je man. Hoe dan ook, alweer een naamloos Bijbelsfiguur. U hoort nu de minuutwals van de componist Chopin. veel Nederlandse huizen en tuinen hangen foto's en staan beeldjes van de god Boeddha. Ze zijn gewoon te koop bij de Xenos of in tuincentra. Als ik hier in Veenendaal een actie zou starten om die afgodsbeeldjes niet meer te kopen, wacht mij, denk ik, hoon en spot. En als de verkoop inderdaad sterk zou dalen, word ik misschien wel door de Xenos of een tuincentrum voor de rechter gesleept. Mijn motivatie om zo'n actie op poten te zetten vind ik trouwens in de Bijbel, waar God zegt dat je naast hem geen andere goden mag vereren. In veel huizen en tuinen in Efeze hingen en stonden tempeltjes van de god Artemis. Veel zilversmeden in die stad verdienden goed geld met het verkopen van die tempeltjes. Toen Paulus zei dat je naast God geen andere goden mag vereren, liep de handel in die tempeltjes sterk terug. Er volgde in de stad een oproer onder leiding van de zilversmid Demetrius. Hij hitste de woedende mensen op en urenlang werd er geschreeuwd: groot is de Artemis van Efeze. Oei, oei, oei. Als de Romeinen dit oproer hoorden, zouden ze wel eens met harde militaire hand de orde komen herstellen. Maar dan lezen we in Handelingen 19 vers 35 en verder: uiteindelijk bracht de stadssecretaris de menigte tot bedaren. Hij zei: Efeziërs, er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis en voor het beeld dat uit de hemel gekomen is? Niemand kan dat feit ontkennen. Daarom moet u kalm blijven en niet onbezonnen te werk gaan. Zo begon die secretaris zijn sussende boodschap tot de opgefokte massa. Ik zei opgefokte massa, want in het Bijbelverslag lezen we: de meeste mensen wisten niet eens meer waarom ze bijeengekomen waren. Hoe dan ook, de toespraak van de secretaris werkte. In het laatste vers van Handelingen 19 lezen we: na deze woorden maakte hij, de secretaris, een eind aan de bijeenkomst. Misschien heeft Paulus wel zijn leven te danken aan deze man. Zijn naam? Nee, die weten we niet. Het is een NN'er, een naamloos Bijbels figuur. Hoe heette de vrouw van Lot? Hoe heette de moeder van Simpson? Hoe heette die tweede Emmausganger? Hoe heette de hofmeester van de bruiloft te Cana? Belangrijke figuren. Bekende figuren. Maar naamloze Bijbelse figuren. Ik eindig met een psalmvers geschreven door iemand wiens naam we heel goed kennen. David. Maar sterker nog, hij wist zich gekend door God. Weet dat dat ook voor jou, voor u, luisteraar, geldt. God kent jou bij name. Wat dacht je anders? Hij heeft je immers zelf gemaakt. Voor onze schepper zijn wij allen geen NN'ers, maar BN'ers. Belangrijke Nederlanders. Psalm 139 zingt het: u heeft mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt. Met toegewijde tederheid mijn nieren en mijn hart bereid. Mij in de moederschoot geweven, mij met uw wonderen omgeven. Doorgrond, o God, mijn hart, het ligt toch open voor uw aangezicht. toets mij, of niet een weg in mij, mij schaadt en leidt aan u voorbij. O God, houd mij geheel omgeven en leid mij op de weg ten leven. Beste mensen, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Meditatief Moment. Dit programma werd gemaakt en gepresenteerd door Cor Bel. En de techniek was in handen van Gerben van Dijk. Wij wensen u nog een hele fijne avond toe. Beppie, Klaas, Henny, Jan, Sietske, Wim, Mario, Peter, Sein, Michiel, Willy, enzovoort, enzovoort. Tot slot, Rondo alla Turca van de componist Mozart. Thank you.